Jet Ranits is sinds maart 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van SURF, de ICT-corporatie van onderwijs en onderzoek. Daarvoor was Jet 6 jaar lang de voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool in Holland. Vandaag spreken Jet en Richard Goldstein, voorzitter van de publieke sector van PwC, elkaar tijdens een wandeling langs markante plekken in Den Haag en bespreken zij de uitdagingen die digitalisering van het onderwijs met zich meebrengt.
Hey Jet, wat ontzettend leuk dat we in jouw Den Haag gaan wandelen.
Dag Richard.
Fijn dat je mijn gast wil zijn in deze wandelpodcast. We staan hier voor de deur van In Holland, jouw vorige werkgever. En daar ben jij naartoe gegaan na een hele roerige tijd. En ik was nieuwsgierig naar waarom ben je hier naartoe gegaan en wat trof je aan?
In Holland vond ik een enorme interessante hogeschool, want er was inderdaad het nodige gebeurd. En dat vroeg heel veel van de gemeenschap om de kwaliteit weer op het niveau te krijgen waar het moest zijn. Niet alleen voor de mensen die hier werkten, maar natuurlijk zeker ook voor de studenten die hier studeerden. Dus ja, toen een beroep op mij gedaan werd om daar aan bij te dragen, hoefde ik niet heel lang over na te denken om daar ja tegen te zeggen.
Het lijkt me ook wel een hele kluif, eerlijk gezegd. Wanneer had je het gevoel dat de draai is gekomen? Want ik heb wel, als ik zo even achteraf terugkijk, het gevoel dat toen je wegging, eigenlijk in Holland op een hele andere plek stond dan toen je aankwam. Nou, mooi compliment misschien meteen.
Ja, maar dankjewel.
Wanneer voelde je dat die draai inderdaad te maken was en dat dat ook tractie kreeg buiten?
Ik denk dat ik dat eigenlijk bij In Holland heel in het begin al zag. Alleen de mensen zagen het zelf niet. Hè? Want eigenlijk in die periode met Doekle hebben ze niks anders gedaan dan bewijzen dat ze dat konden. Want er was al ontzettend veel gerepareerd en veranderd. Maar we praten daar niet over in die termen. Dus het begon met dat te benoemen en zichtbaar te maken en ook de voorbeelden aan elkaar te laten zien. En vervolgens ook het gesprek hebben met studenten. Want er waren natuurlijk ook heel veel studenten die soms al 8 keer over hun scriptie hadden gedaan, omdat ze bijvoorbeeld last hadden van dyslexie. En als je dan met hen praat over, maar hoe is het je dan gelukt? En waar bestond die prestatie dan uit? Wat betekende de begeleiding van een docent daar eigenlijk bij? En dan krijg je heel veel, echt niet alleen mooie verhalen, maar ook hele concrete voorbeelden van wat nou eigenlijk werkt. En dat zijn we gaan uitvergroten. En na, ik denk een jaar of 3, zag je dat de massa daarvan enorm begon te groeien. En ook het vertrouwen in eigen kunnen bij zowel studenten als medewerkers begon te groeien. Ja, en dan wordt het een vliegwieltje naar boven. En toen hoefde ik er ook eigenlijk niet meer zo heel veel aan te doen. In het begin moet je dat als leidinggevende heel vaak vertellen. En op een gegeven moment begon men het elkaar te vertellen. En was eigenlijk de reclamecampagne voor buiten, met leren is fouten durven maken. Ja, die was gebaseerd op zo ontzettend veel echte verhalen. Ja, dat we zonder blikken of blozen daarmee de posters durfden te maken.
Nou, mooi om te horen. Misschien na zo'n tijd bij In Holland, je voelt de kentering komen. Wanneer besluit je dan eigenlijk dat het tijd wordt om te gaan? Want hoeveel jaar heb je bij In Holland gezeten?
Bijna 6.
6. Nou, dat is een mooie periode misschien ook. Maar hoe besluit je dat de volgende stap er is?
Nou ja, je merkt dat op een gegeven moment dat wat je gezaaid hebt, zodanig is overgenomen door de gemeenschap dat je zelf eigenlijk niet meer zo hard nodig bent om dat verder te brengen. En dat het ook echt aankomt op de docenten die het doen. Dus ik dacht, het is tijd om de bakens te verzetten. En op dat moment vroeg SURF of ik naar hen toe wilde komen. En daar was ook ontzettend veel aan de hand. En digitalisering was een steeds groter onderdeel geworden ook van het werk hier op de hogeschool. Dat interesseerde mij bovenmaat, omdat ik natuurlijk ook wel in de gaten kreeg dat digitalisering eigenlijk de grote gamechanger is in alles. En niet alleen bij In Holland, maar eigenlijk in het hele hoger onderwijs en in de hele maatschappij. Dus ik wilde daar zelf vooral heel veel over leren. En SURF is de organisatie die dat allemaal doet en verkent. En ook zorgt voor innovatie in het hoger onderwijs en in het mbo. Dus ja, die match was snel gemaakt.
Klinkt daarmee logisch. We gaan het over digitalisering hebben. Ga je mee richting op pad richting de Tweede Kamer?
Wij gaan wandelen.
Dan kunnen we onderweg kijken hoe we digitalisering raken. We staan voor de Tweede Kamer. Korte wandeling vanaf de Theresiastraat. We hadden het net over digitalisering. Een ongelooflijk belangrijk onderwerp, maar ook best moeilijk. Vind jij dat, heb je gevoel dat in de Tweede Kamer en de regering er voldoende kennis en ervaring is met dit onderwerp?
Nou, ik vind wel dat de Tweede Kamer zijn best ervoor doet. Want je merkt dat digitalisering echt invloed heeft op alles wat we doen. Ook de overheid zelf heeft daar een belangrijke rol in te spelen. Want de overheid zelf digitaliseert natuurlijk mee, net als wij allemaal. En echt gedachten ontwikkelen over hoe gaan we dat doen? Wat vinden we daarbij wel of niet gepast? zowel in de systemen als hoe we die systemen gebruiken. Wat is het goede gedrag daarbij? Ja, dat is in het onderwijs verschrikkelijk belangrijk. In onderzoek heel erg belangrijk, maar eigenlijk bij alles wat we doen. En als de overheid daar te veel in de reactiestand zit en niet voldoende in de driving seat, dan vind ik dat risicovol.
Als we naar het onderwijs kijken. We hebben in de afgelopen periode gezien dat het kabinet heel veel geld opeens uittrok om achterstanden in het onderwijs te repareren. Nou, ik heb me eerder wel eens kritisch uitgelaten vanuit PwC over de wijze waarop. Hoe kijk jij naar die 8,5 miljard die, laat ik het neutraal houden, die beschikbaar is gesteld voor het onderwijs?
Ik denk dat het heel goed is dat het kabinet fors investeert in onderwijs. Want die achterstanden die zijn reëel. En degene die dat treft, die hebben echt een probleem. Dus dat er geld is om daar wat aan te doen, dat vind ik echt de beste beslissing ever van de afgelopen anderhalf jaar. En zeker na wat corona heeft losgemaakt, is het ook nodig. Maar als je dan een hele korte periode krijgt om zo ontzettend veel geld weg te zetten, met toch behoorlijk wat wensenlijstjes erbij waar dat aan besteed zou moeten worden, dan wordt dat heel moeilijk uitvoerbaar. En dat is natuurlijk de kritiek die we wel vaker zien. De toets op uitvoerbaarheid. Hoe brengen we dit nou echt in de praktijk? En hoe zorg je dat ook de professional het eigenaarschap behoudt over zijn vak, over hoe je dat ook bij hem of haar in de klas op de juiste wijze inzet voor de leerlingen of studenten die dat nodig hebben? Daar schort het dan wel eens aan. En dat is met deze 8,5 miljard en eigenlijk bij elke euro die naar onderwijs gaat de uitdaging.
Absoluut. Als je dan kijkt naar het nieuwe kabinet, wat zou je de nieuwe minister of ministers van onderwijs vanuit jouw bril mee willen geven?
Ik zou ze mee willen geven dat de maatschappij echt in transformatie zit. En dat betekent dat de onderwijsinstellingen eigenlijk ruimte moeten krijgen om daarin mee te bewegen. En niet alleen te doen wat het werkveld van ze vraagt. En dan richt ik me even ook met name op het hoger onderwijs en het mbo. Maar ook wat eigenlijk altijd al in ons bestel besloten zat, school te maken. Want wij zien ook dat het werkveld soms moeite heeft om zelf te bedenken, waar moet het nou heen? Wat zijn nou de veranderingen? En die hebben eigenlijk de jonge mensen nodig om ze te helpen die verandering te realiseren. En nieuwe energie binnen te brengen. Dus het is niet alleen maar doen wat de arbeidsmarkt van ons vraagt, maar ook de instellingen uitdagen om met recepten te komen en gebaseerd op onderzoek ook die nieuwe dingen naar binnen te brengen. Dan gaan we samen net iets harder vooruit.
En wat denk je, meer investeren structureel in onderwijs dan? Ook in geld bedoel ik. We hebben nu die incidentele 8,5 miljard gehad. Dat is moeilijk om structureel beleid op te zetten. Het lijkt een open deur dan om meer geld daarin te stoppen. Maar is dat ook wel efficiënt of effectief?
Ik denk dat sowieso meer geld helpt. Zeker op het moment dat we ook in de systemen en we komen straks nog te spreken op veiligheid. Maar ook daar moet flink in worden geïnvesteerd. Dat is niet gratis. Maar het zit hem ook wel in de waardering voor wat mensen die in het onderwijs werken doen. Dat gaat ook over cao's, over hoe belonen wij bijvoorbeeld in het PO en het VO. En ook in het mbo. En dat, vroeger was leraar zijn, er was iets, dat had status. Daar zijn we wat gemakkelijk van afgestapt, denk ik. En als je wilt dat meer mensen voor de klas komen en meer mensen begeesterd met hun vak bezig zijn, dan gaat het ook over hoe we erover spreken. Ik vind dat we daar met meer waardering over mogen spreken en ook naar mogen honoreren.
Nou Jet, we staan bij het Malieveld. De plek van heel veel protesten. Ook wel van mooie concerten trouwens. Heb jij wel eens geprotesteerd op het Malieveld?
Niet op het Malieveld, wel bij de Tweede Kamer.
Er zijn sterke geluiden trouwens dat het sociaal leenstelsel er weer uitgaat, hè? Wat zou je daarvan vinden?
Ik zou het een goed idee vinden voor studenten, mits dat vooral terechtkomt bij studenten die het geld echt hard nodig hebben. Dus niet kinderen van rijke mensen. Ik maak me wel een beetje zorgen, omdat de deal in de tijd was dat er kwaliteitsmiddelen aan de instellingen gegeven zouden worden, maar ook echt een substantiële investering in het onderwijs te doen. Als dat weer gekort wordt, dan hebben die instellingen allemaal wel een probleem. Dus ik ben benieuwd.
Ja, ik ook. Het Malieveld, veel demonstraties wat we al zeiden. Heb jij begrip voor die demonstraties? Vooral in het onderwijs recent natuurlijk best een paar geweest.
Ik vind heel goed dat in een democratie je de gelegenheid hebt om je stem te laten horen als je het ergens niet mee eens bent. En dat we een plek hebben die de traditie heeft om dat te doen. Want dat levert herkenbaarheid op. En ik vind dat mooi. Dat hoort erbij. ook als je het niet per se met elkaar eens bent.
Waar ligt nou ons grootste issue wat jou betreft? Is dat het primair en voortzetonderwijs of het mbo en hoger onderwijs? Of is dat niet zo makkelijk te duiden?
Nou, weet je, ik denk dat ieder zo zijn eigen problematiek heeft. Dus het is niet een of-of vraag. Je moet aan de hele onderwijsketen werken. Wil je uiteindelijk onze jonge mensen klaarmaken voor de maatschappij van de toekomst? En ook zorgen dat zij met ons ervoor kunnen zorgen dat die toekomst er rooskleurig uitziet. En dat betekent dat we allemaal moeten investeren in digitale vaardigheden. Maar ook in het overbruggen van sociale verschillen. En dat we uiteindelijk mensen toeleiden naar daar waar hun talent zit. En zorgen dat je een professional kunt worden op die plek waar dat talent tot uitdrukking kan komen.
We staan bij het ministerie van Onderwijs. Een enorm hoog gebouw met die vulpen omhoog.
Ja.
Kom je hier vaak eigenlijk?
Toen ik nog in het bestuur van de vereniging hogescholen zat, meer dan nu. Maar ik heb wel regelmatig contact met het departement. Ja.
Ja. Het wordt wel eens gezien als de Holy Grail, hè? Digitalisering in het onderwijs. Alsof dat al het personeelstekort zou kunnen oplossen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe belangrijk is digitalisering naar de toekomst?
Nou, ik denk dat digitalisering onvermijdelijk is. Dus de grote vraag is niet of we dat gaan inzetten, maar hoe we het gaan inzetten. En wat ik dan heel belangrijk vind, is dat we dat blijven doen vanuit goede didactiek. En ook goede pedagogiek. Dus dat je vanuit je inhoudelijke visie eigenlijk blijft handelen. En dat we niet dingen gaan doen omdat het systeem zegt dat het zo moet. Maar dat we die systemen bouwen en zo inzetten dat dat bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. En ICT geeft ontzettend veel mogelijkheden voor studenten om bijvoorbeeld dingen te herhalen. Als je het de eerste keer niet begrepen hebt, kun je het online nog even terugkijken. Of kun je verdiepingsoefeningen online aanbieden. Ook interactie tussen studenten kun je heel goed digitaal ondersteunen. En je kunt natuurlijk data die wij verzamelen over jouw voortgang bijvoorbeeld veel beter ontsluiten. Zodat de student daar ook zelf bij kan. En je niet alleen maar afhankelijk bent van wat de instelling jou toevallig laat zien. Maar als we jou toegang geven tot je eigen gegevens, dat jij daar zelf ook analyses op kunt doen en het naar je hand kunt zetten.
Denk jij dat de docenten en onderzoekers die hiermee om moeten gaan, ja, dat die dat net zo snel kunnen als alle studenten en leerlingen? Ik denk wel eens van, nou, die zijn misschien wel veel eerder eraan toe dan de docenten en onderzoekers. Of hoe kijk je daarnaar?
Ja, nou, dat is nogal een vooroordeel tegen mensen van een zekere leeftijd. Ik ken ontzettend veel.
Ik kijk maar naar mezelf.
Ik ken ontzettend veel pioniers en innovatieve mensen die inmiddels de 60 gepasseerd zijn. Dus het heeft niks met leeftijd te maken. Wel met attitude. Hè. Ben je bereid te veranderen?
Ja.
Kun je je werkwijze aanpassen aan nieuwe mogelijkheden? En de bedreiging zit daar natuurlijk ook in. En niet alles wat technisch mogelijk is, moet je willen. Dus we moeten ook echt veel meer praten over hoe ziet die nieuwe wereld er dan uit? En hoe zorg je dat je zowel als docent regie houdt over wat je doet of als onderzoeker. En jij als student dat ook houdt over jouw eigen studieloopbaan. En dat betekent dat instellingen behoorlijk moeten investeren. En want instellingen zijn eigenlijk de chemia die groot genoeg zijn om dat mogelijk te maken. En daarvoor werken wij heel veel samen met het departement.
Er zitten heel veel upsides overduidelijk aan, hè, die hele digitalisering. Heeft het ook downsides? Als je kijkt naar de grote tech-giganten die gebruik maken van data van studenten, van docenten, nou, van ons allemaal.
Ja, natuurlijk zijn er bedreigingen en die gaan over veiligheid. Hè, dat mensen je data willen stelen. We zien genoeg hacks om ons heen de laatste tijd. Dat gaat ook over artificial intelligence. Dat kan een enorme motor of hulpmiddel zijn bij het ontsluiten van data en ook geautomatiseerd jouw feedback geven. Maar dat betekent wel dat je die AI goed in elkaar moet hebben gezet. En als daar een bias in zit, dan kan dat precies de verkeerde informatie teruggeven.
Ja.
En als we de AI niet meer snappen, ja, dan gebeuren er ineens onvoorziene zaken waar we achteraf gezien misschien niet zo blij mee zijn. En daar hebben we natuurlijk ook al wel wat voorbeelden van gezien om ons heen.
Dan raak je aan het thema waar we het in de voorbereiding ook over hadden, over publieke waarden, ook in ICT. Hoe zou je die publieke waarden definiëren? Als je erover spreekt, wat bedoel je er precies mee?
Nou, we hebben 3 publieke waarden op een bepaald abstractieniveau gedefinieerd waarvan we zeggen, die zijn belangrijk voor onderwijs. Dat gaat over autonomie. Heb je als instelling of als student of als docent autonomie over wat je aan het doen bent en de dingen die jou betreffen? Dat gaat over rechtvaardigheid. En dat gaat over menselijkheid. En rechtvaardigheid heeft te maken met ontstaat er geen willekeur bijvoorbeeld. Is de toegankelijkheid goed geregeld? En menselijkheid, ja, dat gaat over het niet uit oogverlies van de menselijke maat. Zijn we inclusief? Of is IT de grote divider? Ja, en dat soort zaken, dus die autonomie, rechtvaardigheid, menselijkheid, dat is iets waarvan wij zeggen, dat moet je willen borgen. Dat kan heel goed, maar dan vergt het bewust handelen.
En wie is daarvan? Want we staan nu voor het ministerie van Onderwijs. Je zei net al dat je er vaker kwam in je rol bij de hogeschool als nu je de directeur van SURF bent. Zijn zij ervan, het ministerie van Onderwijs, of zijn we er allemaal van?
Ik denk dat je het met z'n allen moet doen, maar de overheid heeft daar wel een voorbeeldrol in te vervullen. En soms is afspraken maken tussen instellingen of met bedrijven onvoldoende om die publieke waarde goed te borgen. En dan heb je wetgeving nodig om dat echt haard en nagel vast te maken, zeg maar. En ja, dan wil je graag dat het ministerie naast je staat. En de overheid is in Nederland gewoon degene die dat moet doen. De overheid is ook degene die het publiek belang hoort te hoeden. We kijken eigenlijk altijd naar de overheid als het over dat publiek belang gaat. En
ja.
Ik ontmoet bij OCW zeker de wens om daaraan te werken. Maar het hoe, ja, daar hebben we denk ik allemaal nog een duit in het zakje te doen om dat nader te definiëren samen.
Is de overheid niet ook zelf een beetje in een soort identiteitsfase? Kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk naar al die bijna confrontaties met de burger voor wie ze ook uiteraard werken. Ja, die hebben daar nog wel een hele slag in te maken, lijkt me.
Nou ja, je ziet dat het besef eigenlijk nu pas begint te ontstaan dat ICT niet alleen een hulpmiddel is om een aantal taken uit te voeren. Want zo hebben we het tot nu toe ingezet en zo is dat ook bij een aantal diensten gebeurd. Maar dat je ook moet nadenken over, maar wat is dan mijn rol als staat? En hoe zorg ik dat al die operationele IT die ik inzet ook bijdraagt aan hoe ik mij als staat wil gedragen. En het voorbeeldgedrag dat ik daarbij als overheid moet laten zien.
Ja.
En die dubbele loop. Die wij in het onderwijs eigenlijk ook kennen. Hè? Van je wil iets leren aan je studenten. Ja, dat betekent dat je als docent eigenlijk ook het goede voorbeeldgedrag moet laten zien. En het in je eigen werk moet implementeren. Ja, dat moet de overheid even goed.
Ja, het ministerie van Onderwijs heeft een hele belangrijke rol dus in het meehelpen vormen hoe je digitalisering inzet in het onderwijs. Maar justitie en veiligheid heeft ook een gigantisch belangrijke rol in het veilig houden van die data. Dus we gaan op weg naar dat ministerie. Ga je mee?
Ja.
Nou, we staan bij het ministerie van Justitie. Laatste stop van onze wandeling. We hadden het net over die veiligheid van digitalisering. Hoe kijk jij naar de rol van dit ministerie in dat hele domein? Wat is hun cruciale rol daarin?
Nou ja, wat belangrijk is natuurlijk is dat JNV, in ieder geval voor onze sector, helpt monitoren wat zijn nou de grotere bewegingen. Wij hebben veel overleg vanuit SURF met NCSC bijvoorbeeld over de dreigingen die zij zien. Op basis daarvan maken wij ook weer een dreigingsbeeld voor het onderwijs. Hoe vertalen die algemene dreigingen zich nou voor wat je in het onderwijs moet doen om je te wapenen? Want we zien dat ook onderwijsinstellingen steeds vaker target worden van criminelen.
Jullie hebben een lekker druk jaar gehad op dat vlak. Hè? Als je kijkt naar alle hacks. Nou, even uit mijn hoofd, maar Maastricht, NWO, de UvA, Radboud. Ik dacht, even denken hoor. Nou, jij zou vast
Mondriaan
natuurlijk recent. Vaak ook in het nieuws. Wat is de rol van SURF daarin geweest? Niet in de hack zelf natuurlijk, maar
Ja, wij hebben een team dat heet SURF CERT. En dat is eigenlijk de eerste hulp bij ongelukken als je een hack hebt of een ander security incident. En dat team gaat de instelling helpen om te identificeren wat is er aan de hand. En zodra we weten wat de oorzaak is, wat de indicators of compromise zijn, zo heet dat dan, delen wij dat met alle andere leden in het SURF-netwerk, zodat iedereen op dat moment direct kan kijken, is dit bij mij in de instelling ook aan de gang? Waarmee je mogelijk andere aanvallen kunt stoppen. En vervolgens proberen we te helpen bij het oplossen van het incident. En nadat het klaar is, evalueren we met z'n allen. Geven we ook transparantie. Hè? Daarom komt het in het nieuws, omdat wij daar ook gewoon open over zijn wat er bij ons gebeurt. En we proberen zoveel mogelijk daarvan te leren. Zodat we met elk incident dat er gebeurt, wij ook onze beveiliging weer verbeteren. Zodat in ieder geval dat incident zich nooit meer voor kan doen.
Ja, ik krijg heel veel vragen van toezichthouders in het publieke domein. Met de concrete vraag, zijn we veilig?
Ja, 100% hebben we veiligheid bestaat niet.
Nou, ik wou net vragen, kun je ze geruststellen?
100% veilig bestaat niet, ook niet omdat criminelen zich natuurlijk ook doorontwikkelen. Dus je bent eigenlijk de hele tijd bezig vooral om bij te blijven. Maar Naast technische drempels die je op kunt werpen voor criminelen om binnen te komen, is het belangrijkste ook investeren in bewustzijn. En goed gedrag bevorderen bij je medewerkers of bij studenten. Dat je niet op rare links moet klikken. Je moet ook zorgen dat je hardop kunt zeggen, sommige dingen doen mij niet. Zoals banken ook zeggen, wij vragen nooit om je wachtwoord. Zo kun je ook zorgen dat je bijvoorbeeld nooit studenten hoeft te vragen om hun paspoort te mailen. Want daarmee beperk je identiteitsfraude. Nou, zo zijn er een hele lijst dingen die wij kunnen doen om in ieder geval de kans dat het misgaat zo klein mogelijk te maken.
Zit hem ook heel erg op het bewustzijn, hè? Niet alleen maar het technische aspect.
Menselijk gedrag is zeker zo belangrijk als de techniek.
We zijn gewandeld van In Holland, de Tweede Kamer, het Malieveld en hier bij het ministerie. Ik vroeg je bij In Holland wanneer wist je wanneer je happy was en wanneer je weer verder kon gaan. Wat wil je in een paar jaar tijd bij Surf bereiken?
Nou ja, de hele sector is bezig met een enorme digitale transformatie. En ik zou wensen dat we, en met z'n allen eigenlijk met al onze leden, ervoor zorgen dat hoger onderwijs niet alleen veilig is, maar ook juist die grote sprong naar voren heeft kunnen maken. En dat digitaal onderwijs en onderzoek niet alleen de normaalste zaak van de wereld is geworden, maar dat dat ook echt heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs dat onze studenten ervaren. En dat is in COVID niet mogelijk geweest, want dat was echt een soort EHBO-onderwijs. Maar de goede variant met de lessen van het afgelopen anderhalf jaar, ja, daar gaan we voor met z'n allen.
Nou ja, dankjewel voor deze inspirerende wandeling. En we spreken snel. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. In onze volgende podcast belichten we het wetenschappelijk onderwijs. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je reageren? Dat kan. Stuur ons een e-mail op podcast@nl.pwc.com. Wil je geen enkele aflevering uit deze serie missen? Volg dan onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.